We willen vandaag de dienst beginnen met het evangelisch liedboek nummer 184, de nummers 1, 2 en 3. Ik wens u allen een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, fijn dat je hier gekomen bent. Ook de gast in ons midden, hartelijk welkom. Een vertrouwd gezicht. Wij zullen zingen als intochtslied Psalm 89, vers 1.
Thank you.
Laten we stil zijn voor God voor een persoonlijk gebed. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van onze God, onze Vader, door Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Stel ik voor om nu te zingen Psalm 89, de verzen 3 en 5. Laten we nu samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, we willen u danken dat we op deze morgen weer bij elkaar mogen zijn. En willen danken voor alles wat u ons vandaag geeft. Dat we vanmorgen u, onze machtige God, mogen ontmoeten. En dat we stil mogen staan bij uw woord. Dank u wel dat we voor u mogen zingen. We danken u dat u ons de rust geeft van ons geloof, overal en altijd. En dat we uw kinderen mogen zijn, in Jezus Christus, uw Zoon. Wij danken u, Vader, dat wij steeds in zijn naam mogen bidden, elke week, elke dag opnieuw, om vergeving voor al onze zonden mogen vragen. Heren, en dat waren er niet weinig. Heren, dat bidden doen wij in het vaste geloof dat ze ons vergeven zijn door het offer, dat Hij als onze Verlosser ook voor ons gebracht heeft. Dank u wel dat wij een levende heiland hebben, een heiland die in de hemel is, aan uw rechterzijde, die daar voor ons pleit en voor ons bezig is en die ook door de Heilige Geest aan ons een nieuw leven wil geven. Wilt u dan geven dat we dat nieuwe leven niet uit de weg gaan en dat we niet onze eigen gang maar gaan, maar graag willen leven voor u en dat wij het licht van uw evangelie willen en kunnen verspreiden in onze omgeving. En Heere, geef ook dat we ons daarin meer en meer laten vervullen door uw Heilige Geest. zodat de zonde uit ons leven gebannen wordt. Dat vragen wij niet alleen omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil. Amen. We gaan nu over tot het lezen van de leefregel uit Exodus 20, de versen 1 tot en met 17. Na de leefregel zingen wij Psalm 25, vers 2. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God. Die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt een Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gij zult Heer uw God lieven met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Ik stel voor om nu te zingen Psalm 25, vers 2. Laten wij bidden om verlichting door de Heilige Geest. Vader in de hemel, Heer onze God, we bidden u om hier in ons midden te zijn. Help ons, Heere, door uw Heilige Geest als uw woord opengaat. Geef dat we mogen begrijpen wat u ons te zeggen heeft. Geef kracht om uw woord te spreken en daarna te luisteren. En om erdoor meegenomen en opgebouwd te worden in het geloof. Heere, we danken u dat wij als kerken de belijdenis van uw woord mogen hebben. En dat we door die belijdenis bij de waarheid gehouden mogen worden. Wilt u ons de verbondenheid in de Heer Jezus Christus geven? Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing van vandaag is uit het boek 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 12. 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 12. Dit is een preek gemaakt door dominee Snijder uit Sint-Jansklooster. Wil ik even bijzeggen, want ere wie ere toekomt ook met het maken van deze preek. En daarboven de tekstlezing staat hoop, geloof en liefde. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons na zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel van het geloof bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl ze naspeurden op welke en hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar u dienden met die dingen welke u thans verkondigt, zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Het is een redelijk moeilijk stuk, moeilijke tekst, maar daar hoop ik dan eigenlijk u wat meer in uit te leggen volgens deze preek. En ik hoop dat het u duidelijk zal worden, dat er een beetje zeg maar openheid komt in deze moeilijke tekst. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we hebben pas de geboortedag van de Heer Jezus gevierd. Er is veel geschreven in de Bijbel over hem. Maar mag ik beginnen met u een vraag te stellen? Het is een heel eenvoudige vraag, maar onder de catechisanten zijn dit soort vragen nogal berucht. Het is een simpele waarom-vraag. Dit zou ik van u willen weten. Waarom gelooft u in de Heer Jezus Christus? Ik bedoel, hoe komt het eigenlijk dat u in hem gelooft? Ik vraag niet of u hem kent. En ik vraag ook niet wat u allemaal van hem weet. Nee, wat ik hier in uw midden wil leggen, dat is, waarom gelooft u in Jezus Christus? Want dat is namelijk helemaal niet vanzelfsprekend. Geloof is nog niet en nog nooit wetenschappelijk bewezen. Het geloof, zegt de Bijbel, is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Kijk maar in Hebreeën 11 vers 1. Maar daarmee pak je het nog niet. Daarmee heb je nog niks direct tastbaars in handen. Het is niet waar te nemen met één van onze natuurlijke zintuigen. Geloof heeft te maken met een geestelijke werkelijkheid. Die valt buiten het bereik van onze vijf zintuigen. Dat geldt ook voor de persoon van Christus, in wie wij geloven. Je kunt hem niet ruiken, je kunt hem niet met de vingers voelen, je kunt hem niet proeven, je kunt hem niet horen, je kunt hem ook niet zien. En toch geloven wij in Jezus Christus. Je kunt hem niet bewijzen en toch geloof je het, dat Jezus leeft. U hebt lief en gelooft dat u niet gezien hebt, zegt Petrus. Er is dus een goddelijke wereld die we niet kunnen zien. De Bijbel vertelt ons ook over engelen, over de hemel en over de alom tegenwoordigheid van God die we niet kunnen waarnemen. Een geestelijke wereld die het mensenoog niet kan zien. En nu is natuurlijk de grote vraag, hoe kunnen wij met die onzichtbare wereld in contact komen? Als dit niet mogelijk is, met de 5 zintuigen die elk mens heeft, wat dan? Als wij op onze zoektocht naar die onzichtbare wereld niet willen afglijden in het magische en occulte, dan zullen we die weg via Jezus moeten gaan. En niet de weg van duivelse hocus pocus, geesten, gestorvenen of heiligen. Velen willen juist ook in deze tijd de sfeer van het onzichtbare bereiken. Maar dan zonder Jezus Christus. Zo komen ze in de ban van het bijgeloof. Maar onze Heer Jezus zegt het zelf. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En nu ligt er alweer natuurlijk een vraag op onze lippen. Hoe kunnen we dan met Jezus, de onzichtbare Heer, in contact komen? Hoe kan ik hem ervaren zonder hem te zien? Vaak wordt gezegd, als ik toch Jezus kon zien zoals de discipelen het konden, ja, als ik hem kon aanraken zoals Johannes aan zijn boezem lag, ja. Als ik al die wonderen en tekenen meebeleefd had, ja, dan zou ik overtuigd zijn. Maar hoor dan wat Jezus vertelt over vader Abraham uit die andere wereld. De rijke man in het dodenrijk wilde zijn 5 nog in leven zijnde broers laten waarschuwen, opdat ook zij niet in deze plaats ter pijniging komen. Maar Abraham antwoordde, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Kunt u vinden in Lucas 16, vers 31. Met deze uitspraak zegt de Heer Jezus duidelijk dat bovennatuurlijke, zichtbare wonderen geen hulp zijn voor het geloof. Tekenen en wonderen roepen dan misschien wel gevoelens van sensatie op, maar niet het geloof. Het is dus niet waar dat zien tot geloven leidt. En daarom zegt Petrus, u ziet hem niet, maar u hebt hem lief en gelooft hem. En gelooft in hem. En kijk eens hoeveel van hen die de Heer Jezus gezien hebben, die getuigen waren van de tekenen en wonderen, uiteindelijk geloofd hebben en tot de belijdenis van hun zonde zijn gekomen, zijn het er veel? Nou, niet veel. De massa die zo enthousiast was over de wonderen, geloofde niet, maar die riepen, kruisig hem, kruisig hem. Als u het mij vraagt, ik ben ervan overtuigd dat als Christus vandaag lichamelijk onder ons was, en hij zou 3 jaar lang in Zwolle, Amsterdam, Sint-Jans Klooster of in Noordwijk de tekenen doen die hij in Israël deed, zou Nederland dan geloven? Wel nee. Einde zou in ons land hetzelfde zijn als 2000 jaar geleden. Hij zou uiteindelijk vermoord worden. Petrus is 3 jaar dagelijks met Heer Jezus opgetrokken. Was alles wat hij zag en meemaakte nu de oorzaak van zijn geloof? Nee. Toen Jezus vroeg, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Toen antwoordde Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Matthäus 16, vers 15 en 16. Hoe wist hij dat? Hebben zijn ogen hem dan dat geopenbaard of zijn oren? Waren het de natuurlijke zintuigen? De Heer Jezus geeft daarop antwoord. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Als u Jezus Christus als uw persoonlijke redder beleidt, weet u dat niet door uw zintuigen, maar door goddelijke openbaring. Daarom zegt Petrus, u hebt hem niet gezien, maar u hebt hem lief en u gelooft in hem. Niet door voelen, niet door proeven, nog door ruiken, horen of zien, Maar door geloven kunnen wij in contact komen met de Heer Jezus. Wij hebben hem niet lichamelijk gezien. Hebben ook niet zijn tekenen gezien die hij toen deed. Maar dat maakt niks uit. Want wij hebben hem door het geloof nog veel beter en intiemer leren kennen. Geloof brengt de Heer Jezus zo dichtbij dat wij hem gaan liefhebben. Dat geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt ook voor de profeten. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus Geest, die in hen werkzaam was, doelde, toen deze tegen hen zei van dat de Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Zie vers 11. Er staat in de grondtekst niet zomaar van dat zij probeerden vast te stellen. Nee. Petrus gebruikt woorden die veel dieper gaan. Hij zegt dat zij hebben onderzocht, dat zij hebben nagespeurd. Dat is een rusteloos zoeken, een ijverig navorsen. Het ademloos verwachten, zoals we dat in Psalm 42 zien verwoord. Ernstig zoeken tot je het antwoord gevonden hebt. Het antwoord waarop? Zij zochten Gods antwoord op hun roepen, onder Christus. Heel het Oude Testament zindert van het verlangen naar Christus. Het is in feite één groot uitzien naar zijn komst. Smeulend, onderhuids als een veenbrand, kruipt dat verlangen door de tijd. Telkens als het vuurtje dreigt uit te gaan, blaast de geest van God het weer aan, zodat de hunkering opnieuw oplaait. De profeten, zij hadden er een diep besef van. Van Gods heilige grondregel, de behoudenis is niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Handelingen 4 vers 12. Ook de mensen van het Oude Testament konden alleen gered worden door het geloof in Jezus Christus. En nou zie ik iemand kritisch kijken. Ja, ik weet wat u denkt. Dit is wat u denkt. Maar Jezus was er toen toch nog niet? Jawel, hij was daar al. Wanneer Petrus het heeft over Israël in de woestijn op weg naar het beloofde land, schrijft hij, ze hebben allen dezelfde geestelijke drank gedronken. Want ze dronken uit een geestelijke rots, welke met hen meeging. En die rots, dat was Christus. Hoort u dat? Jezus was dus met hen onderweg. Ook Abraham heeft met Christus, die aan hem verscheen in de gestalte van de priester Melchizedek, nieuwtestamentisch avondmaal gevierd, zelfs met brood en wijn. En in Galaten 3 lezen wij, de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Vers 8. Aan Abraham is het dus het evangelie al vooruit verkondigd. Daarom wordt hij ook de vader van alle gelovigen genoemd. Hij is voor God op dezelfde manier gerechtvaardigd als wij, namelijk door het geloof. En welk geloof is dat? Dat is het geloof in Jezus Christus, door wie alleen God een mens rechtvaardig verklaart. Dit betekent, als vandaag iemand gered wordt, dan gebeurt dit op dezelfde grond die ook Abraham had. Uw gerechtigheid uit het geloof is net als bij hem. God meet niet met twee maten. Hij is en blijft dezelfde. Broeders en zusters, dit moeten we maar heel goed vasthouden. Want anders dwalen wij maar in het Oude en Nieuwe Testament rond en krijgen wij geen helder zicht op hun duidelijke samenhang. In beide delen van de Bijbel gaat het op dezelfde manier om Jezus Christus en om het evangelie. Het was in het Oude Testament alleen aan een kleine groep duidelijk. Maar wat zagen ze er naar uit dat het eens Pinksteren zou worden? Uitstorting van de Heilige Geest. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan, zodat het aan de gehele wereld verkondigd kon worden. Wat hebben de profeten daar vurig naar verlangd? Maar niet alleen de profeten, ook de engelen hadden plezier in het evangelie. Zij kunnen er echter niet zo diep in kijken als de profeten. En als de zondaren die gered worden. Weet u waarom ze dat niet kunnen? Nou, dat kunnen ze niet omdat er voor hen niet zo'n evangelie is. Engelen hebben geen verlossing nodig, want ze hebben nooit gezondigd. Ja, pas op, ik heb het nu wel over de engelen die niet gevallen zijn en die vanaf het begin aan in dienst staan van de Heere God. Over de demonen, de gevallen engelen die in deze dienst van de duivel zijn, wil ik het nu niet hebben. Het gaat over de engelen die zingen van heilig, heilig, heilig. Die engelen, weet u hoe de Bijbel ze noemt? De serafim en de cherubim. Die engelen die naar een woord van Jezus zich verblijden, telkens als er op aarde maar één zondaar zich bekeert. Ze bevinden zich ongeveer in dezelfde heerlijke intieme relatie met God als Adam en Eva in het paradijs voor de zondeval. Ik wil van die zondeval niks goed zeggen, want daardoor kwam er een vloek over de gehele mensheid. Maar ergens moest het toch zo wel zijn, want zonder de inbreuk van de zonde was er geen verlossing noodzakelijk. Zonder de verdorvenheid van de mensen was er geen evangelie. Als wij niet met Adam gevallen waren, konden wij het ook niet ervaren hoe heerlijk de verlossing door Jezus Christus is. Wie nooit ziek was, beseft niet hoe kostelijk genezing en gezondheid is. Wie op het randje van de dood heeft gelegen, die weet pas goed wat leven betekent. Kijk, zo bedoel ik het dus. Maar engelen kunnen de diepte en de afgrond van de zonde niet begrijpen, waaruit alle zondaren gered moeten worden. En daarom kunnen ze ook niet aanvoelen hoe groot het geluk en de dankbaarheid zijn van de verloste zondaren. Dat lukt ze niet. Het zijn geheimen, zegt Petrus, waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Geheimen van het evangelie, het verlangen naar Christus. Ze zouden er graag van wat willen leren, maar ze kunnen het zelf niet beleven, want ze zijn engelen. Het is niet voor hen. De Bijbel zegt in Hebreeën 2, want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Hoort u het? Hij ontfermt zich niet over de engelen, maar wel over ons. Maar, ik kan me voorstellen dat u zegt, ja, maar dat is toch niet eerlijk? Ze doen niks verkeerd, dienen altijd God en dan geen ontferming. Ik denk, dit is de grootheid van God. Dat hij zich niet bemoeit met de engelen die niet gevallen zijn, maar met de mensen die wel gevallen zijn. Het is het geheim van zijn liefde. Het is het geheim van zijn wil, dat er niemand verloren gaat. Het is het geheim van die almachtige God, die niet toestaat dat de Satan wint. Maar als je dit zo hoort, ja, moeten de mensen zich dan niet schamen? De engelen die het niet nodig hebben en die het ook niet aangaan, die hebben plezier in het evangelie. Zij verlangen ernaar om de heerlijkheid ervan te kennen. En ons laat het vaak zo koud. Terwijl het evangelie juist gegeven is voor ons. Dat is een schande voor de mensheid. Het is ook een schande voor ons christenen als 10.000 dingen ons in vuur en vlam zetten. Ik hoef het niet op te noemen. We hoeven maar te kijken naar de televisie of weer rond te lopen in Noordwijk. Maar wat ons niet in vuur en vlam zet, vaak, dat is Gods woord. Als er al iemand met brandend hart een levenslange studie van het evangelie zou moeten maken, dan is het juist de christen. Want wij zijn de bevoorrechten, de uitverkorenen, die het machtige heil van Jezus Christus mogen beleven. Aan engelen wordt het onthouden, aan zondaren wordt het aangeboden. Dit is Gods genade. En denk nu niet dat die genade goedkoop is. Dat is ze niet. Want er is wel degelijk een prijs voor betaald. Een hele hoge prijs zelfs. De dood van Christus voor onze zonde. Dat is het geheim van het evangelie. Dit is waar de profeten rusteloos naar hebben gezocht. Waar ze zo ijverig naspeuringen naar deden. Waar ze diep naar groeven. Tastend naar de enige naam onder de hemel. Waardoor wij moeten worden behouden. Hoe graag hadden zij die naam vernomen om in die naam te geloven. Het geheim van het evangelie, waarin zelfs de engelen zo graag zouden doordringen. Maar het lukte ze niet, omdat het niet voor hen is. Het is voor de mensen, voor ons. En dan kom ik nog even terug op de vraag waarmee ik begon. Waarom gelooft u eigenlijk in de Heer Jezus Christus? En ik koppel daar nu een andere vraag aan vast. Gelooft u eigenlijk wel in hem? Misschien kunt u me zo een hele rij feitjes over ons heiland opnoemen.
Misschien kunt u vanuit de catechismus mij zo aanwijzen wie hij is en wat het doel was van zijn komst op de aarde. Maar daar ben ik eigenlijk niet in geïnteresseerd. Het gaat er niet om wat u weet, maar wat u gelooft. Waarom gelooft u eigenlijk in de Heer Jezus Christus? Petrus zegt, u hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem. En ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Is dat nu ook zo? Die vreugde van het geloof, ervaart u dat werkelijk? We kunnen het ervaren als we contact hebben met die onzichtbare Heer. Contact door het geloof. Door het geloof alleen, waar al onze zintuigen tekortschieten, schiet het geloof ons te hulp. Geloof is dat je ja en amen zegt op Gods woord. Geloof is dat je je leven uit handen geeft en het legt in de handen van Jezus, Christus. Geloof is dat de klacht van Psalm 42, vaste grond van mijn bestaan, waarom ziet gij mij niet aan, verandert in de lofzang van gezang 440. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Amen. Zingen we nu gezang 440, hè? Ja. 1, 2, 3. Of 2 weer, sorry. Ja, ja, oké.
twee. Dat er nog twee. Het zijn vier versen.
Zeggen en onze voorbeden doen. Heere, onze God, Vader in de hemel, dank u dat wij vanmorgen in volle vrijheid uw woord mochten horen, dat wij ter ere van u mochten zingen. We mochten horen uit uw woord hoe belangrijk het is om elkaar als broeders en zusters in Jezus Christus uw Zoon te mogen bemoedigen, dat wij hem belijden mogen als Zoon van de levende God, en dat wij dit door uw goddelijke openbaring mogen weten. Vader, wat een vreugde en zegen is het om zo te mogen leven. Dat we zo niet van doen hebben met nalatigheid die alleen maar tot verderf leidt. Uw Zoon, Heer Jezus Christus, is voor al onze zonden gestorven. Wil geven, Heer, dat wij niet alleen deze boodschap, dat we deze blijdschap, maar ook deze boodschap van u uit mogen stralen en mogen doorgeven aan andere mensen. Maar Heere God, u kent ook onze moeite en zorg. In ons gebed willen wij dan ook de zieken aan u opdragen. We denken aan broeder Verwer, aan dominee Leijsen, aan zuster Dekker. Troost hen en toon u erbarmen. Zo u wilt, schenk hen dan ook nog genezing. Wilt u omzien naar het verplegend personeel en het direct betrokken familie en de vrienden. Maar steunt u ook hen die in onzekerheid leven en soms moeilijke keuzes moeten maken. Heere, geef hem de kracht om alles te verwerken. Wij bidden u ook voor de ouderen, voor allen die rouw dragen, voor de alleenstaanden en voor de jongeren in de kerk. Ook bidden wij voor allen die strijden voor rechtvaardigheid in deze wereld. Wilt u vrede brengen, ook in het Midden-Oosten, waar de strijd weer opgeleid is. Vader, omring ons met uw liefde, trouw en genade. Gaat u de komende week weer met ons mee, zodat wij getuigenen mogen zijn van u. Wij vragen het niet alleen omdat we het verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Dan stel ik voor om nu de geloofsbelijdenis te zingen. Dat is lied 274a van de Evangelische Liedbundel. En ik vraag u voor hen die dat kunnen, wat staande te doen.
Thank you.
Is er nu gelegenheid om u gaven te geven en we zullen daarna zingen als slotlied uit de evangelische liedbundel 346, 1, 2 en 3. tot het ontvangen van de zegen van de Heere God. Ik verzoek u daarna nog even te blijven staan. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aanschijn over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons en hij geeft ons vrede. Amen. Ja, ik vroeg of u allemaal even wilde blijven staan. Hanno Everaars, onze broeder, die heeft gemeend om nu als laatste maal, zeg maar, hier ons orgel te bespelen. Zijn vrouw en hij zelf hebben een andere keuze gemaakt. Ik wilde Hanno vanaf deze plaats ontzettend bedanken voor de vele malen die hij ons op fantastische wijze met het orgel begeleid heeft. Hanno, hartelijk dank daarvoor. Het was echt, we hebben je ook zien groeien in je orgelspelen. En dat is fantastisch. Ja, dat zijn toch wel talenten die je ook meegekregen hebt. En die je ook zo op deze wijze kan benutten. Dus bij deze ook, ik denk namens ons allemaal, nogmaals hartelijk bedankt. De groet aan je vrouw. En ik hoop dat je toch nog even wat met ons mee blijft drinken. Een kopje koffie of al is het maar water. Dank je wel, Anna.